Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 85 van de invasie. Ik zat Arjan net wat beelden te kijken die je her en der vindt van het front in de Donbass. Echt een soort Eerste Wereldoorlogachtige loopgraven situaties waarbij de linies zo dicht bij elkaar zijn dat de Oekraïners en de Russen elkaar met handgranaten bestoken en elkaar kunnen uitschelden.
Dat is echt de Eerste Wereldoorlog, hè?
Ja.
Ja, vreselijk.
Ik zie wel allemaal hele verschillende inschattingen over hoe het daar gaat nu. Soms heel positief. Borrell gisteren, die zei de oorlog heeft een keerpunt bereikt. Kuleba, die zegt we willen alle gebieden terugveroveren, ook de Donbass en de Krim. Ja. Maar hier een Amerikaanse journalist, Neil Hauer, die zit bij de Oekraïnse frontlinies. Die zegt, the sense in Donbass is that the situation is deteriorating significantly. And this has accelerated in recent days. Russian troops have advanced on several axes in the past 24 hours. And there is an ominous feeling here. Dat is toch een heel ander verhaal.
Ja, ik hou het er zelf een beetje op, maar ik weet het ook allemaal niet hoor. Dat het idee dat de Oekraïne zomaar Rusland er helemaal uitmept, dat geloof ik nog steeds niet. Hm. Ik geloof wel dat het met Zelensky niet zo vreselijk slecht gaat bij die Donbass. Maar dit laatste bericht dat jij noemde, dat kan ik niet zo goed plaatsen. Hm. En het is echt een... Het is heel vaak met dit soort oorlogsjournalistiek dat je er gewoon naast zit. En daarom probeer ik altijd maar voorzichtig te zijn. Hè? Het blijft gewoon zo dat Rusland kan qua materieel heel makkelijk verversen. Maar niet qua reservisten. Maar de gedachte dat dus de Oekraïners zomaar even alles eruit, dat geloof ik niet. Het is wel zo dat kennelijk... Hè, De zware wapens aankomen. Omdat namelijk die halve maan niet is afgesloten. Het gebied is niet afgesloten. Dat is wel weer gunstig voor. Je merkt ook een beetje dat bij Zelensky. Oekraïne wil gewoon meer wapens. Hè, stelde de regering vandaag. En geen staakt het vuren. Zij zijn wel een beetje in de winning mood.
Ja. Ja. Ja.
Heb je trouwens gezien dat die gekke ex-Russische kolonel... Die op de tv leegliep over dat het helemaal niet goed ging aan Russische zijde... die was er dus gisteren weer. En nu had hij het tegenovergestelde verhaal. Hij heeft kennelijk een donder gehad. En nu zegt hij van... luister eens, het is toch eigenlijk wel zo... dat die wapens die komen weliswaar aan... maar die gaan we gewoon allemaal uitschakelen. En dan zag je er mooie beelden bij van cruise missiles... die dat dan konden doen en zo, weet je wel... Dus de censuur is weer toegepast in Rusland.
Waarschijnlijk. En jij had nieuws over de bezette gebieden?
Ja, ik las dus in de New York Times dat Rusland wil dus echt die veroverde gebieden gaan annexeren. Ja, dat zegt vandaag een hoge ambtenaar. Ja. Rusland wil ook geld gaan vragen voor de stroom van die kerncentrale in het gebied dat ze hebben aan Oekraïne, weet je wel. Dus dat hebben we eigenlijk uitgebreid gesproken gisteren ook. Hè, van de gedachte van je annexeert het gewoon en dan vervolgens de nucleaire garantie. Dat lijkt me het beste wat de Russen nu zouden kunnen doen. En daar lijkt het ook een beetje op. En er is ook informatie over de oliekant van het verhaal. Hè?
Ja?
Amerika heeft vastgesteld dat eigenlijk Rusland nog steeds 20 miljard per maand, dollar per maand verdient aan die olieinkomsten. Ja. En ook Rusland verdient nu 50% meer dan dezelfde periode in 2001. En dat komt omdat die prijs zo enorm gestegen is. Hè? Dus die sancties die werken niet. En nou overwegen dus de Amerikanen een price cap, dus een maximum prijs. En dan hopen ze als dat gebeurt dat de Chinezen en de Indianen dat ook niet meer willen betalen. Maar ze overwegen ook zogenaamde secundaire sancties.
Ja, ja, ja.
En dat betekent dus als jij als Indiër olie koopt van de Russen, dan mag je niet meer de Amerikaanse markt op.
Ja. Dan dwing je bedrijven te kiezen tussen de Russische of de Amerikaanse markt. En dan is die laatste meestal toch wel belangrijker voor veel bedrijven.
Ja, en er wordt ook gesproken over de partners van de USA. Dan hebben we het dus over de Europese Unie. Hè? Nou, dit heeft... Weet je, waar kennen we dat van? Het is natuurlijk heel slecht, is dit voor China, India en Turkije. Dat is duidelijk. Het is een collision course. Hè? En wij kennen dit uit 2020. Toen heeft Trump ook secundaire sancties opgelegd aan China, Vietnam en de Verenigde Arabische Emiraten, omdat die Iraanse olie
kochten.
Ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. En kijk, het grote probleem is, we hebben het al heel vaak gezegd, wij zijn niet meer de meerderheid in de wereld. Hè? Dat denken we wel. En China, India, Turkije hebben een hele andere Ruslandpolitiek. En als je hier dus echt een collision course gaat doen, als je het gewoon te hard aan het touw gaat trekken, ja, dan komt decoupling in beeld. Hè? Bijvoorbeeld hebben wij geen toegang meer tot de Chinese markt of wat dan ook. Hè? En andersom. En er staat zoveel op het spel daar, dat het zomaar zou kunnen zijn dat dus die oliepolitiek van de Amerikanen niet zal lukken.
Hmm. Ja. Ja, dus je kan hier de Russische olieindustrie waarschijnlijk wel hard mee treffen, maar je komt dan ook in conflict met landen als China, India, die nog wel Russische olie afnemen.
Kijk, en bedenk, een land als Duitsland, hè, exporteert nu een beetje meer naar China dan naar Amerika. De Chinese markt is ongelooflijk belangrijk voor de Europese Unie. Hè? En de verwevenheid van de economie is zo groot, Hugo. Mijn appeltje kostte €2600 of zo. En dat komt omdat hij in China is gemaakt.
Hmm.
Terwijl als hij hier zou zijn gemaakt van Amerika, dan
kan je hem niet meer betalen.
€8000.
Ja.
Dus met andere woorden, daar worden we allemaal arm van. En dat is ook een potentiële spanningshaard tussen binnen de Atlantische wereld, hè, tussen EU en de Amerikanen. En de Amerikanen worden allemaal boeken geschreven over de Thucydides Gap. There will be war between China and America. It's inevitable, hè, onvermijdelijk. Dat is niet een Europees belang. Want wij willen heel graag daar handel blijven drijven. Dus dat moeten we in de gaten houden.
Ja. Hey, jij moet er zo vandoor, hè? En dan spreek ik Rob, geloof ik, later nog wel eventjes. Gaan we eens even zien wat hij te melden heeft.
Ja, nog één klein dingetje. Scholz is in Nederland vandaag. Bezoek bij Rutte, Willem-Alexander en vast ook wel bij de Tweede Kamer. En hij wil ook geen snel EU-lidmaatschap voor de Oekraïne, maar wel een heel groot solidariteitsfonds. En het argument dat hij gebruikt natuurlijk is dat die 6 westelijke Balkanlanden, hè, Montenegro, Albanië, Servië, Kosovo, noem ze allemaal maar op, ja, die kan je niet zomaar voor het hoofd stoten. Want die zijn al jaren zitten ze te wachten.
Ja, ja.
En dus dat spelen hele andere belangen ook. Oké, dan spreken we elkaar morgen.
Ja.
Tot dan, Hugo. Dag.
Yo. Hey, Rob.
Ja, hier ben ik.
Ja, hoi. Hey, Arjan, die moest er vandoor.
Ik merk het.
We hadden het over de Donbass en al die verschillende inschattingen over hoe het daar gaat. Wat maak jij daarvan?
Ja, die hebben wij eigenlijk ook wel. Ik behoor altijd bij de school die buitengewoon terughoudend is met hele optimistische inschattingen. Want die kloppen in de praktijk vaak niet. Maar ik heb er eens even weer naar gekeken. En ik heb op Twitter ook een plaatje gezet van het begin van de strijd. Zeg maar rond 24 februari. Wat de Russen toen aan het doen waren. Toen zag ik dat ze eigenlijk alleen samen met die rebellen Luhansk en Donetsk controleerden, de steden en de Krim. En als je gewoon nu ziet, na al die maanden oorlog voeren waar ze nu zijn gekomen, dan moet je toch constateren dat het hele zuiden en het hele oosten zo ongeveer onder controle hebben. Mm-hmm. Tot de zijde van Kharkiv. Ja, en dat is toch wel enorm hoor. Want er wordt nu zeg maar continu gezegd, nou ja, nee, die Oekraïners, daar zit echt het momentum in, die gaan dat winnen. Nou, je moet van goede huizen komen, ondanks de aanvoer van die enorme hoeveelheden nieuwe wapens, om dat gebied uiteindelijk terug te veroveren. Te meer omdat de Oekraïners ook een mankrachtprobleem hebben. Hè. Ik bedoel, er zijn ook heel veel Oekraïnse militairen gesneuveld. En er zijn natuurlijk ook een hele hoop in ziekenhuizen beland die nog wel leven, maar niet meer kunnen vechten. Dus het is gewoon echt heel erg lastig om te zeggen wie voor ligt. Ik heb soms het gevoel dat sommige mensen dit als een soort voetbalwedstrijd zien en hem ook zo verslaan. En dat is natuurlijk gewoon totaal onterecht, want het is echt wat anders.
Ja, ja. Je had het over de behandeling van die krijgsgevangen gemaakte soldaten bij de Azovstal-fabriek.
Ja, het past een beetje in wat ik net zei. Hè. Kijk, die Azovstal-fabriek is nu echt definitief gevallen. Dus die kan Rusland erbij schrijven. Dus aan de ene kant winnen ze wat. Aan de andere kant, aan de uiteinde van die 1300 kilometer verliezen ze wat. Maar dat is natuurlijk vrij logisch. Maar ja, het ziet er nu toch wel naar uit dat ze gewoon en niet voor terugdeinzen die Russen om de Geneefse conventies eigenlijk ter zuiden te schuiven. Want wat er is aan de hand, ze zijn bezig toch kennelijk wel om te kijken of ze die krijgsgevangenen als terroristen kunnen
bestempelen.
En dat zou dus gewoon betekenen dat dat ze misschien ook wel standrechtelijk geëxecuteerd kunnen worden. Dat is dus echt heel vervelend wat hier gebeurt. Ja. En als je vervolgens nog naar Azovstal kijkt, ja, dan komen er nu berichten van wat gaan we ermee doen. Het is natuurlijk echt een belangrijke fabriek altijd geweest voor Oekraïne. Er gaan nu 10.000 banen verloren doordat die fabriek niet meer functioneert. Er werd 7.000 ton staal gemaakt, 6 miljoen. Ton ijzer werd daar geproduceerd. Maar ja, tegelijkertijd is 60% van Mariupol vernietigd. En dat geldt ook in belangrijke mate voor die fabriek zelf. Dus vrolijke plannenmakers zijn nu al bezig van wat gaan we hier mee doen met dat hele gebied. En er is nu een plan om het te gaan herbouwen als een resort en een vakantiepark. Ja, jongens, het komt allemaal wat vreemd over.
Ja, maar dus die hele Donbass is een belangrijke industriële regio, hè, met ijzer, erts en zo. Ja. En dat wordt dan tot staal gemaakt in Mariupol en vandaar verscheept. Ja, en dan heb je aan in de rest van het land het voedsel dat verbouwd en geëxporteerd moet worden.
Ja, zeker. En dat begint echt een groot probleem te worden. We hebben er al eerder over gesproken, maar vandaag kwam ook weer het World Food Program van de VN in beeld. En die zei van dit kan nog wel jaren gaan duren. Er moet nu echt gewoon druk op Poetin worden gelegd om ervoor te zorgen dat het graan dat nog aanwezig is in Oekraïne, onder andere via Odessa, het land kan verlaten. Ik begin straks, want dit wel een oorlogsmisdaad te vinden hoor. Het ophouden van het graan. Want dit betekent gewoon dat miljoenen mensen, tientallen miljoenen mensen volgens het World Food Program nu in een situatie komen dat ze gewoon acuut honger gaan lijden en dat gaat weer meer slachtoffers opleveren. De World Food Price Index van de VN die geeft dus aan wat de hoogte van de voedselprijzen is. Die staat op 160 en 100 is normaal. Ja. Dus het is echt gigantisch en dat leidt in andere landen, met name in Afrika, tot opstand. Het gaat hier uiteindelijk ook tot sociale ontwrichtingen leiden. Dus hier wordt ook, vind ik, echt door Poetin voedsel als wapen gebruikt. En dat is natuurlijk echt iets wat gewoon niet kan. Alleen al daarop zou je hem kunnen veroordelen.
Jongen. Nou, Rob.
Ja, dat was weer fijn, hè, dit.
Ja, dank je wel weer.
Ja, oké, tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.